uitgelegd heb over een vrij mens en een burger, geeft dat eigenlijk al stiekem aan. Dus ik zou zeggen, blijf afgestemd. We gaan eventjes nu een korte onderbreking doen met wat muziek. En dan komen we straks bij u terug met nog meer informatie en natuurlijk de programma in full life van rakoki.nl.
Now you make me see Sadekari to the lobby. Now you sorry me tak no ex no make me busy. Now you sorry me Sadekari to the lobby. Now you make me see tak no ex no make me busy. Now you jawa cheti kongi milibi. Nador you, nador you. No, he didn't give me ex more. Chatu aka city ki yo tazani langa aka tipiso tazani chatu aka city ki yo tazani langa aka tipiso tazani chatu aka city ki yo tazani langa aka tipiso tazani chatu aka city ki yo tazani langa aka tipiso tazani chatu
Elsa Botelho.
vrouw, maar deze dag tikken half zes. Die ex heeft wel zijn jodoe. Die zou zelf tegen me doen, Arkis aan me doen.
Ben ik weer. Dit is rakoki.nl. En ik was nog even wat nieuws aan het doornemen met ons. Ik wilde het ook even hebben. Een kijkje nemen. 10 meter onder de Singelgracht. Dat was ook gisteren gebeurd. Al tijden wordt er met zwaar materieel gewerkt aan de bouw van de parkeergarage onder de Singelgracht ter hoogte aan van het Marnixpad. Voor het eerst is het mogelijk om een kijkje te nemen in de 10 meter diepe bouwkuip. Dat kan tijdens de dag van de bouw op zaterdag 18 juni. De ingang voor bezoekers is aan de Nassaukade ter hoogte van de eerste Hugo de Grootstraat. En een bezoek is mogelijk tussen 11 uur en 3 uur in de middag. Aanmelden is natuurlijk niet nodig. Op de dag van de bouw kunnen we een project in Houthaven worden bezocht. En het voormalige Ringparkgebouw. Dat wordt verbouwd en nu Rembrandt Park One heet. De parkeergarage gaat 800 plekken tellen en moet klaar zijn in 2024. Bovengrondse parkeerplaatsen worden verplaatst naar de garage, waardoor er meer ruimte ontstaat op straat. Ruimte die ten goede komt aan de groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers, zo stelt de gemeente. Langs de Nassaukade komt de groene wandelboulevard. Nou, dat lijkt me ontzettend gezellig. De 5 bomen langs de Nassaukade blijken toch stevig genoeg te staan. En dat zegt dus de gemeente. En het gaat om een plataan van 4 Nederlands-Hollandse iepen die scheef staan of die zijn verzakt. Een trekproef heeft uitgewezen dat de stammen en wortels voldoende stevig zijn en een iep moet wel 4 meter worden ingekort. Nou, maar dat desalniettemin blijven ze gewoon lekker staan. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Nou, West die krijgt er een Frans restaurantje bij. Wie wel paplust van de Franse keuken zit gebuiteld in onze stadsdeel. Binnenkort komt er in Oud-West namelijk een onpretentieus Frans restaurantje bij, La Parole. Café de Kwaker in Oud-West stond bekend als de huiskamer van de Bellamy-buurt. Maar inmiddels is dat doek gevallen voor dit bruine café in de Kwakkerstraat. En de ramen zijn dichtgeplakt terwijl binnen het interieur van gedaante wisselt. Binnenkort zal La Parole hier zijn deuren openen. Er is nog weinig bekend over deze nieuwe stek, behalve dat het een onpretentieus Frans restaurantje zal worden. Inclusief klassieke hoogwaardige Franse gerechten voor een toegankelijke prijs. Verder is het zo dat La Parole er wil zijn voor de buurt. Fijne wijnen heeft en een bar om te hangen. Culinaire site De Buik wist ook nog te melden dat deze zaak uit dezelfde familie komt als Le Forel in de Bosboom Toussaintstraat. Le Parole is niet de enige Franse zaak in West. Vooral Westerpark is Petit Paris. In het park vind je Cantine de Candon. waar de oesters en gegrilde piepkeukens naar je lonken. Iets verderop zit café-restaurant Amsterdam, Kradam, voor Intimi. Dit instituut heeft voor de service, de sfeer en de kaart gekeken naar Bouillon Cartier in Parijs. Bij Kradam eet je boudin noir, œufs, mayonaise of steak friet. Bij Café Beur, een van de laatste aanwisten in Westerpark, wemelt het ook van de Franse invloeden. Datzelfde geldt voor de restaurant Adam op de Overtoom. Wil je weten wanneer je een parool op je to-do-lijstje kunt zetten? Dan kun je ze volgen op Instagram. En dat Instagram-pagina dat heet, eens even kijken, La Parole Amsterdam. Allemaal aan elkaar vastgeplakt en dan kom je op hun pagina terecht. Met allemaal nieuwtjes en wanneer ze natuurlijk open gaan. Dan hebben we nog de eerste theaterbroedplaats van Europa. Die zit bij Sloterdijk. De ontwikkelingen in het gebied rond station Sloterdijk zijn amper bij te houden. In april schreven we nog over de komst van een nieuwe park. De maand daarvoor vertelden we over de betaalbare gezinswoningen die aan de Naritaweg komen. En vandaag hebben we het over de sloot. De gemeente noemt het de eerste theaterbroedplaats van Europa. En op 26 mei was de officiële opening van deze ontmoetingsplek aan de Rhoneweg. De Sloot, een initiatief van theatercollectieve Boch en De Warme Winkel, is een werkplaats voor theatermakers en wordt gerund door artiesten. In een oude fabriekshal vind je de theaterzaal en kleinere zaal. Die grote repetitieruimtes en verschillende ateliers waarin makers, theatergroepen en studenten hun werk kunnen ontwikkelen en presenteren. De ruimte is natuurlijk multifunctioneel. De oprichters zeggen het zo. Het is een plek waar wordt gemaakt, geëxperimenteerd, getoond, gegeten en gedronken. Je kunt eten en drinken in café-restaurant De Sering. Dat grenst aan de binnenplaats. De Sloot wil de missing link zijn tussen twee uitersten in de Amsterdamse cultuur. Aan de ene kant zijn de gevestigde theaters waar voorstellingen spelen die jarenlang zijn voorbereid. En een breed publiek moeten behangen. Behagen. Niet behangen, maar behagen. Makers hebben het hier weinig ruimte voor het nemen van artistieke risico's. Aan de andere kant zijn er de huidige broedplaatsen die veelal bedoeld zijn voor autonome kunstenaars en creatieven. De broedplaats bij Sloterdijk richt zich specifiek op de podiumkunsten. Theatermakers kunnen er het experiment delen met het publiek en bij bewezen succes voor een langere periode spelen. De Sloot heeft een sterke focus op jong talent. Een voorstelling bijwonen of een installatie zien, sommige daarvan zijn gratis nadat je je hebt aangemeld. Voor andere voorstellingen betaal je een bescheiden bijdrage die direct naar de makers gaat. Kijk voor meer informatie natuurlijk in de agenda. Dan kom je dus op de sloot.nl/agenda. En dan heb je alle voorstellingen die zeg maar plaats zullen vinden op de desbetreffende data's. Zoals op 20 juni 2022 casting toneelgroep Amsterdam, voorheen De Warme Winkel. 5 juli Julidans, Offering for a Monster, Tamara Cubas en Academie voor Theater en Dans. En woensdag 6 juli Julidans, Offering for a Monster, Tamara Cubas, Academie voor Theater en Dans. Dus er is genoeg te doen in Amsterdam-West. Ik zou zeggen, neem je voordeel ermee. We hebben te maken met kunst, we hebben te maken met dans, we hebben te maken met restaurantjes. We hebben te maken met een activiteit, dat heet de Ketty Kotti, in de maand juli. Verder hebben we nog een fijn winkeltje in West, dat heet Leg Ink. De eigenaren van Leg Ink in de Bilderdijkstraat zagen een stijgende lijn. Maar na de coronacrisis keerde het tij. De kledingzaak sluit eind juni. Tot die tijd kun je spullen uit de inboedel kopen, waaronder paspop Lex. Pieter en Tosh in de Jan Everstraat uit originele interieurspullen en goede vintage kleding. Zoals ik eerder schreef, was het appeltje eitje om de winkel te houden. Ze vinden het nog steeds jammer dat hij weg is. En onlangs het nieuws over Tits, een mini-warenhuis in Oud-West, Nathalie, Mathilde en het team hadden hun focus voor verlegd. De winkel is dicht, ze richten nu op een webshop en label. Jammer, de straat wordt een stuk minder leuk zonder al die oude bekenden. Vandaag ontdekten ze dat er nog een fijne winkel uit het straatbeeld verdwijnt. Leg Ink in de Bilderdijkstraat, een winkel en atelier in één. Waar je leggings en in elk denkbare print op maat kon laten maken. Wijde pijpen, smalle pijpen, kort of lang, elk model was een optie. De zaak zat hier al 5 jaar, daarvoor zat Leg Ink 4 jaar in het centrum en sinds eind mei is de deur dicht. En op 30 juni zal het pand leeg zijn. Tot die tijd kun je telefonische spullen uit de inboedel kopen. Het nummer vind je in de etalage. Zo kan Paspop Lex voor €70 de jouwe zijn. Een stuk goedkoper dan een vent van vlees en bloed. Nou, ik zou zeggen, ga erheen. Ze zijn dicht, maar ze hebben nog wel wat spullen liggen. En dat is natuurlijk wel fijn als je daarbij kunt. Nou, verder, wat is er te doen in Amsterdam-West? Nou, we hebben de Hallen natuurlijk in Amsterdam-West. Lekker eten, naar de film. En er is regelmatig een kunzinnig marktje. En bezoekers zijn altijd vrolijk. Dan heb je nog de Westerpark. Het Westerpark is een mooie park, ook al vanwege de geschiedenis. Eerst een treinstation, daarna het terrein van een het terrein van een gasfabriek. En nu een park, het mooie industrieel erfgoed dat nu wordt gebruikt als horeca en bioscoop en als locatie voor televisieopnames. Goed dat zo het erfgoed in stand wordt gehouden. Het is nog een mooi park om erheen te lopen en je kunt van alles meemaken daar. Het is hartstikke leuk. Dan heb je de museum Het Schip. Buitengewoon interessant voor de liefhebbers van bouwstijl de Amsterdamse school. Dan heb je de Tenkatenmarkt. Dat is een echte oude wijsmarkt waar graag de mensen uit de omgeving boodschappen doen. Groenten en fruit, bloemen, kaas, etc. Nou, alles wat je zeg maar op een markt vindt, kun je ook op deze markt vinden, op de Tenkatenmarkt. Dan heb je de Zevenlandenhuizen. Als je in de buurt bent, is het zeker leuk om door dit straatje te wandelen. Het is een rustig straatje. Sorry hoor. En hartstikke leuk om eens een keer te bezoeken. De Zevenlandenhuizen. Dan heb je de Kinderkoekcafé. De hygiëne kan beter, maar alles ziet er een beetje smutsig uit. En het idee is leuk en de kinderen vinden het fantastisch. Dus ja, dat is natuurlijk speciaal voor de kinderen. Dan heb je de Erasmuspark. Het is waarschijnlijk voor de bewoners van de omringende wijken een gelegenheid om te genieten van een stukje groen in het Erasmuspark. Want alle bloemetjes en zo staan in bloei. Hartstikke leuk. Dan heb je de Orgelpark. Veelzijdige programmering door orgelmuziek te combineren met andere kunstvormen. Ik zou zeggen, ga er eens een keer op uit op naar de Orgelpark. Dan heb je de Vondelkerk. Dat kan je bezoeken. Er zijn allerlei gastoptredens. Daar kan je gewoon ook terecht voor allerlei activiteiten. Dan heb je de Candy Castle. Voor het tweede jaar op een rij een kinderfeestje bij Candy Castle gevierd. De kinderen vinden het geweldig. Ze staan ervoor, zelfs voor in de rij. Dan heb je de Silodam, architectonische bezienswaardigheden. Ook in Amsterdam-West. Dan heb je de No Man's Art Gallery. In Bosselorum. De I am smolt in je mond en de puree en groentes zijn hip. Maar ook in mooie hoeveelheden. De karameltaart is natuurlijk verslavend. Dus ik zou zeggen, ga naar No Man's Art Gallery. De Otter. Dat is een historische locatie. Architectonische bezienswaardigheid. De boomzagertje. Op een markante tok op een boom. Bij het Leidseplein heeft een dacht dat ik bekende kunstenaar ooit een beeldje geplaatst. Nou, kun je ook gaan bekijken. De Ruige Speelplek in West. Dat is een topplek om even uit te razen. Veel speeltoestellen, kabelbaan. Je kunt daar van alles doen. De Podiummozaïek komt vaak voor op het terras. Een terras dat nog laat nog zon heeft. Lekkere hapjes en soms wat chaotische beëining. Maar, voilà, het is leuk. Dan heb je de Marktkantine. Dat is een heerlijk gegeten en gelukkig geen pulled pork, pulled kip en dat soort vluchtige hapjes. Gewoon goed en lekker eten bij de Marktkantine. Dan heb je de Zaal 100. Dat is een theater. De Mountain Network in Amsterdam. Om indoor te kunnen klimmen. Schijnt het beste te zijn. En het Lab. Dat is een sportcomplex in Amsterdam. Of althans in de Bosselommer. How to Meet an Angel, dat is een bezienswaardigheden en bijzondere plaatsen op Amsterdam-West. Drie figuren bij Peter Erftmeijer, ook bezienswaardigheid in Amsterdam-West. Zijn monumenten en standbeelden. Dan heb je de Gevelbibliotheek. Nou, hartstikke leuk. Van de Lennepbuurt. En dan heb je de Apentafel. Dat is ook een bezienswaardigheid en bijzondere plaats, monument, et cetera. Dan heb je de Neighborhood Food Route. Dit is een hele leuke markt met heerlijke kraampjes. Het is niet echt heel groot. Het is in de Westergasfabriek. Dan heb je de P.W. Jansenhofje. Dat is een historische locatie. Dan heb je de Speelslinger. Een speeltuin is dat. Dan heb je de Vondelmonument. Bezienswaardigheden en bijzondere plaatsen, monumenten en standbeelden. Dan heb je de Wesk Moskee. Dat is een religieuze locatie. En als laatste de natuurspeeltuin, het Woeste Westen. Natuur- en wildlifegebieden, is gewoon een park. Hartstikke leuk. Dat zijn de 30 plekken die we hier in Amsterdam kunnen gaan. Ja, waar er van alles te doen is in Amsterdam. En ik zou zeggen, doe je voordeel ermee. Want ja, hoe meer leuke dingen, zeg maar, je hier in Amsterdam-West kunt doen, ja, des te leuker. Nou, ik ga even verder met wat muziek om even de oren te verversen. Zodat jullie ja, bereid kunnen gaan worden voor het nieuws wat ik nu ga brengen met de Bataafse Constitutie van vorige week. Ik zou vanaf Constitutie nummer 5, artikel nummer 5 aan doorgaan om zeg maar door te gaan waar ik vorige week gebleven ben. Dus ik zou zeggen tot zo direct en ja, dan komen we natuurlijk met meer informatie.
You ain't nothing like these LA girls. And we can sip slurricane listening to Earl. Who knew we bring the bay to the world? Love letters to you, hit different than any shit I wrote. I sent flowers to your office, hope you get the note. I put an inside joke between us right there in the quote. I'll sing your praises all day, I'll hit the Whitney note. Cause you're my queen, all that I need, yeah that I mean. Radiohead and rainbows, ultralight beams. This sport plays more like tennis, don't need a team. It's just me and you and it's everything that it seems, for real. Just know I'm serious, I ain't into playing mind games. We could go rounds, I wanna eat it like an entree. Favorite position, I be hitting that all kind of ways. You throw it back, I spent 3 stacks, I feel like Andre. You in a zodiac, so tell me what your sign say. Won't take your love for granted, it could all be gone today. Let's get away, tucked off, way out in Monterey. You said you scared of heights, but I know you ain't scared to ride. Come where I reside, put them panties to the side. Fucking when you mad, made me love when we collide. Could tell I was invited, how you let me come inside. Made me switch plans, had to change up the course. And we know that love don't feel the same when it's forced. You could pick, we hopping out the range of the Porsche. Now you mad, slapping lemonade in a Porsche.
En dat was No Provide van Chris Brown met Easy. G-Easy. Ik wil het vandaag gaan hebben over natuurlijk de Constitutie. We hebben vorige week hebben we de algemene beginselen gehad. Artikel 1 tot en met 4. Dat zal ik nog even snel doornemen. Het oogmerk der maatschappelijke vereniging is beveiliging van persoon, leven, eer en goederen en beschaving van verstand en zeden. Dat is artikel 1. Artikel 2. Het maatschappelijk verdrag wijzigt nog beperkt de natuurlijke rechten van den mens, dan in zoverre zulks ter bereiking van dat oogmerk noodzakelijk is. Dus het mag niet wijzigen, nog beperken de natuurlijke rechten van den mens. Wat zijn dan de natuurlijke rechten van den mens? Dat is natuurlijk de hamvraag. Artikel 3. Alle leden der maatschappij hebben zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang een gelijke aanspraak op dezelfde voordelen. Dus de wet is gelijk voor iedereen. Daar komt het op neer. Artikel 4. Iedere burger is volkomen vrij om te beschikken over zijn goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en arbeid. En voorts om alles te doen wat de rechten van een ander niet schendt. Dus als iedere, ja, ze zeggen burger, is volkomen vrij. Nee, ieder mens is volkomen vrij geboren. En natuurlijk is ieder burger vrij om te beschikken over zijn goederen. Maar het is natuurlijk niet alleen de burger, het is de mens. De mens is ten alle tijden, zijn natuurlijke rechten is het te kunnen genieten van zijn, zijn bezittingen. Dus zijn kinderen, het huis, nou, noem maar op, alles wat jij bezit. Dat, en dan kun je wel de discussie aangaan van ja, je bezit je kinderen niet. Nou, sorry, op het moment dat een boom vruchten in de boom heeft hangen, dan is, zijn die vruchten van die boom. Die horen bij die boom. Of je het nou wegtrekt van die boom, ze komen van die bepaalde boom. Dus je kunt hoog en laag gaan springen. Je kunt niet meer zeggen van ja, ik heb het weggetrokken, dus het is niet meer van die boom. Het is nog steeds van die boom. Want als je gaat kijken naar de druiven, dan zeggen ze ja, de oogst van die en die tijd. Of als ze wijn gaan maken, ja, de oogst van die en die jaar. Dus ze kijken wel degelijk naar waar het vandaan komt, wat de welke bomen het aangehangen heeft, et cetera, et cetera. Maar ze hebben ervan gemaakt, iedere burger is volkomen vrij om te beschikken over zijn goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en arbeid. Nou, we waren vorige week gebleven bij artikel 5. De wet is de wil van het gehele maatschappelijk lichaam, uitgedrukt door de meerderheid of der burgeren of van dezelfde vertegenwoordigers. Nou, laten we eens even gaan kijken hiernaar, want ze zeggen de wet is de wil van het gehele maatschappelijk lichaam. Wie is dan die maatschappelijk lichaam? Nou, dat zijn wij, de mensen, die zeg maar kunnen mogen kiezen en beschikken. Wij hebben het recht om zeg maar te kiezen en ja, ik noem het maar self-determination, om zelf te determineren van oké, ik wil nu als burger verder gaan of ik wil gewoon als mens. Dus het is allemaal een keuze. En als we kijken naar de maand Kitty Kotti, die zegt van ja, ze kunnen wel uitleggen waarom de slavernij nog steeds in stand wordt gehouden. Nou, dat is heel simpel. Op het moment dat jij een burger bent, ben je nog steeds vast als debiteur aan een ketting om zeg maar ja, als een burger te leven. Dan heb je dus een overkoepelend orgaan, wat wij dus regering noemen, die namens ons, de wet is de wil van de gehele maatschappelijk lichaam, dat zijn wij, uitgedrukt door de meerderheid. Dus hoe meer mensen dezelfde kant opkijken, zogenaamd, is dat onze wil. Of van der burgeren, of van derzelfde vertegenwoordigers. Dus van de vertegenwoordigers van die burgers. Dus als de wet de wil is van ons, hoe kan het zo zijn dat er zoveel wetten zeg maar erop losgegooid worden waar wij het totaal niet mee eens zijn, of waar wij totaal niet van op de hoogte gebracht worden en gewoon ingesteld worden? Dat is een hele belangrijke vraag om te stellen. Zij is, het zij beschermende of straffende, gelijk voor allen. Dus dat dan weer, het is weer gelijk voor iedereen. Zij strekt zich alleen uit tot daden, nimmer tot gevoelens. Dus het is alleen maar tot feitelijkheden, daden. Je kunt niet zeggen van nou, omdat ik vind... en ik heb het gevoel dat, ik noem maar een dwarsstraat... een Surinaams iemand het recht niet heeft om Kitty Kotti te vieren... dan gaan we er maar een wet op losgooien om... Nou, maar dat kan niet, want we hebben in diezelfde constitutie... vrijheid van cultuur, over geloof... en je mag zelf beschikken over jouw leven, zeg maar. Dus jij bepaalt wat jij in je leven doet... zolang je de ander daar niet mee schendt. En dat staat dus ook in artikel 4, wat we net gelezen hebben. Nou, dus zij is het zij beschermende, dus de wet, gelijk voor allen. Of straffende, gelijk voor allen. Beschermend, gelijk voor allen. Zij strekt zich alleen uit tot daden en nimmer tot gevoelens. Alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare rechten van den mens in maatschappij... kan door geen wet verboden worden. Dus alles wat tegen die onvervreemdbare rechten... en die onvervreemdbare rechten, dat hebben we gezien in artikel... artikel 2, het maatschappelijk verdrag wijzigt nog beperkt de natuurlijke rechten van den mens. Dat is dus alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare rechten van de mens in de maatschappij, kan door geen enkele wet verboden worden. Dus kijk, we hebben natuurlijk gezien onlangs dat met die hele toeslagenaffaire, dat ze hebben op gevoel hebben gezegd van nou, omdat al die Bulgaren fraude gepleegd hebben met de toeslagen, dan gaan we gewoon alle... mensen die dus een immigrantenachtergrond hebben of een rare naam, die gaan we lekker allemaal op een lijst zetten en die gaan we allemaal benadelen, die gaan we allemaal schade berokkenen. Want dat is er wat er is gebeurd. En er staat hier heel duidelijk dat alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare rechten van de mens in de maatschappij kan door geen enkele wet verboden worden. En dat hebben ze dus wel gedaan. Zij beveelt nog laat toe hetgeen daarmee strijdig is. Dat betekent dat het OM of het kabinet mocht nooit wetten instellen om een groepering, zeg maar, te benadelen. Want daarmee hebben ze discriminatie gepleegd. En niet alleen dat, ze hebben ook strafbare feiten gepleegd... doordat ze, zeg maar, een frauduleuze bankbreuk hebben benoemd... zonder dat wij überhaupt naar een rechter zijn geweest... of ja, zonder dat wij überhaupt op de hoogte waren dat dit gebeurde. Dus dat zijn dingen die je als voorbeeld kunt nemen om artikel 5... goed te kunnen onthouden. Want ik vind artikel 4 het belangrijkste. Iedere burger is volkomen vrij om te beschikken over zijn goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en arbeid en voorts, om alles te doen wat de rechten van een ander niet schendt. En ik ga daar nog een stapje verder. Ieder mens is volkomen vrij, geboren al, hè? Want ze zeggen van op 3, met andere woorden... alle leden der maatschappij hebben zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang... een gelijke aanspraak op dezelfde voordelen. Dus dat betekent dat de mens gewoon ten alle tijden vrij is. Nou, dan gaan we eventjes naar artikel 6. Alle de plichten van den mens in maatschappij hebben hun grondslag in deze heilige wet. Doe een ander niet aan het gij niet wenst dat aan u geschiedde. Dus als jij niet wil dat iemand jou een klap voor je hasses geeft... dan moet je dat natuurlijk ook niet bij de ander doen. Als je niet wil dat de ander jou anders behandelt dan de rest... moet je het ook niet bij de anderen doen. Ik zie het niet anders als heel kort gezegd... heb elkander lief en doe niet een ander aan... wat je zelf niet zou willen dat een ander jou aan zou doen. Dus alle de plichten van de mensenmaatschappij hebben een grondslag in deze heilige wet. Doe een en ander niet hetgeen gij niet wenst dat aan u geschiede. Dus doe aan anderen ten alle tijden zoveel goeds als gij in gelijke omstandigheden van hun zou wensen te ontvangen. Dus doe ten alle tijden goed. Ten alle tijden. Dat kan je alleen maar doen als je elkaar lief hebt. Als er liefde is, dan heb je al de helft voor elkaar. Artikel 7. Niemand is een goed burger dan die de huiselijke plichten in den onderscheiden stand waarin hij mogen gesteld zijn, zorgvuldig uitoefent. Dus je bent een goede burger als je zeg maar de huiselijke plichten der maatschappij in een soort van onderscheiden stand waarin jij zeg maar verkeert. Dus je kunt arm of rijk zijn. Dan kun je die zorgvuldig uitoefenen. Als je die zorgvuldig uitoefenen en voorts in alle opzichten aan zijn maatschappelijke betrekkingen voldoet. Dus je bent een goede burger als je gewoon keurig netjes meedoet aan de burger, aan de maatschappij. En meedoet aan dat commerciële wereld wat er zeg maar gecreëerd is boven onze natuurlijke wereld waar wij als mens natuurlijke rechten genieten. Dan heb je artikel 8, de eerbiedige erkentenis van een albesturend opperwezen versterkt de banden der maatschappij en blijft iedere burger ten duursten aanbevolen. Dus eigenlijk wat ze zeggen is dat een burger de erkentenis van een albesturend opperwezen. Nou, sorry. Het enige albesturend opperwezen, dat is God. Want wij hebben hier de wet van het land is de wetten van God. Dat is het allerhoogste wet. Daarna krijg je dus de constitutie. Dat is het wet om zeg maar alles te kunnen reguleren. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben een burgerlijk wet ingesteld. Wat eigenlijk een commercieel wet is om zeg maar regels, bedrijfsregels zeg maar te kunnen hanteren in deze maatschappij. Het is je natuurlijk aanbevolen om die albesturend zogenaamde opperwezen te erkennen. Tuurlijk, je moet het erkennen op het moment dat jij ervoor kiest om als burger verder in het leven te gaan. Dan hoor je dat gewoon te erkennen en te erbiedigen. Maar op het moment dat jij als mens de keuze maakt om als mens zeg maar verder te gaan. Want echt waar, het is gewoon een keuze of je kiest om als burger door het leven te gaan, of je kiest gewoon door het leven te gaan zoals God jou hier op aarde hebt gezet en met Gods wetten en protocollen zeg maar het leven verder te gaan. En anders volgen wij gewoon de burgerlijke wetten. Dan heb je artikel 9 tot en met tot en aan de verdeling van de republiek. Dat is allemaal de burgerlijke en staatkundige grondregels. Voordat ik dat even door ga nemen, wil ik even wat muziek doorgeven, of althans laten horen. En dat jullie het zeg maar ervan kunnen genieten. Dus ik ga voor Love Faces van Trey Songz. Want ja, we hebben het over liefde. Doe een ander aan wat je zelf ook zou willen dat die ander tegen jou doet. Heb elkaar lief, want met de liefde heb je al de helft volbracht. Dus ik zou zeggen, hier is Love Faces met Trey Songz. En we komen straks terug met nog meer van de constitutie van de Bataafse Republiek.
Now imagine the faces you would make if we ever made love.
Met Rakoki.nl breng je de Surinaamse zonnige zon ietsje dichterbij. Suriname Radio.
Pulled up in the trap top, is it the horn two times and you walked outside. Mm-hmm. Just keep hugging them thighs and the only thing inside my mind is I want you.
Yes, I do. And if it's anything, you suggest I do.
Tell me.
Now we all in the crib on my sofa. Girl, I'm so glad you came over. I wanna tell you, come closer. But I don't know if you feel like I feel. Down the hall to my bedroom. Tonight we'll be making. around you,
hands around you, hands around you.
Been so happy ever since I found you. Just like a kid who found some candy, let me feel and find your panties. Take them off,
take them off,
take them off, take them off, please.
Oh, down on my knees. Oh, you're right in front of me.
Don't have to pay for my attention. Can you hear me? Is you listening?
Girl in your life, say,
and when your eyes roll back in your head, shaking in your legs, that's what she said.
Ja, daar ben ik weer met Infall Live. Vandaag dinsdag 14 juni. Ik wil toch even het iets anders gaan doen. Omdat ik nu zeg maar de algemene beginselen heb gehad over de staatsregeling voor het Bataafse volk. En ja, je hebt natuurlijk de Bataafse Republiek, die is in 1798 voor elkaar gekregen. En in 1814 hadden we het over de Verenigde Nederlanden en de Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1815. Maar ik wilde toch ook eventjes het hebben over de Bataafse Revolutie aan zich. Omdat heel vaak mensen niet dat verhaal kennen. En ik vind het toch wel belangrijk om dat toch nog even te laten horen. En ja, daar wilde ik graag de YouTube voor gebruiken. En dan ga ik volgende week wel even verder met de staatsregeling van de Bataafse Republiek. En dan de burgerlijke en staatkundige grondregels. Want de algemene beginselen heb ik al gehad. Maar ik wil toch nog even wat laten horen van de Bataafse Revolutie. En daar is een video, dat heet gewoon de Bataafse Revolutie. Op YouTube kun je die vinden. Dus die kun je altijd nog na terugzoeken. Maar ik wilde het toch even laten horen. Dus hier komt ie.
Min of meer gelijktijdig plaatsvond. De Franse Revolutie, maar dan in Nederland. En je zal zien dat wat er in Nederland gebeurt in deze periode best wel veel lijkt en te maken heeft met wat er Frankrijk gebeurt in dezelfde tijd. Laten we meteen even kijken welke vragen er zijn aan dit boekje. Het gaat namelijk over. Back, 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 back zoals je hier kan zien. Ik heb een emmertje gemaakt en daarin heb ik de oorzaak of de belangrijkste klachten van de mensen die uiteindelijk leiden tot de Bataafse Revolutie, tot de Patriottenopstand in 1787.
Nou, ik merk dat dat niet helemaal goed was gegaan, dus ik wil hem nog even terugzetten aan het begin en even opnieuw doen, want het is wel zo netjes en dan kunnen we het goed luisteren.
De revolutie die min of meer gelijktijdig plaatsvond met de Franse revolutie, maar dan in Nederland. En je zal zien dat wat er in Nederland gebeurt in deze periode best wel veel lijkt en veel te maken heeft met wat er in Frankrijk gebeurde rond dezelfde tijd. Laten we maar meteen even kijken welke vragen er centraal staan in dit filmpje. Het gaat namelijk over... De hoofdvraag is, wat veranderde er door de Bataafse revolutie in de Republiek? En de vragen die daarbij horen zijn, waarom ontstond de opstand van 1787? Hoe verliep de Patriottenopstand van 1787, dezelfde opstand? En wat waren de gevolgen van de Bataafse revolutie in 1795? We hebben het dus over twee gebeurtenissen, namelijk de Patriottenopstand in 1787 en de Bataafse revolutie van 1795. En als laatste vraag, waarom werd de Republiek bij Frankrijk gevoegd in 1810? Nadat het eerst zelfs nog een koninkrijk was geweest. Maar om het een beetje goed te begrijpen, moeten we eerst naar 1787, naar de Patriottenopstand in de Republiek. En ik gebruik wederom het emmermodel hierbij, zoals je hier kan zien. Ik heb een emmertje gemaakt en daarin heb ik de oorzaak of de belangrijkste klachten van de mensen die... uiteindelijk leidde tot de Bataafse Revolutie, tot de Patriottenopstand in 1787, heb ik hier op een rijtje gezet. Allereerst onderaan zie je, waren er economische problemen. Je moet je voorstellen, aan het eind van de 18e eeuw was Nederland niet meer de grote handelsnatie die het ooit was geweest in de 17e eeuw. Nee, het ging ondertussen al een aantal jaar behoorlijk slecht. Engeland had de positie van de Republiek overgenomen op zee, had ook veel van de koloniën overgenomen. En was nu de voornaamste handelsmogendheid. Voornaamste handelsland in Europa. En het ging dus niet zo goed met de economie in Europa. Of in Europa, in Nederland, in de Republiek. Dat zorgde natuurlijk, en dat zie je daarboven staan, voor een hoop armoede en werkloosheid. Nou, je snapt al wel weer dat daar waar de armoede is, kunnen mensen hun eten niet betalen. Als mensen hun eten niet kunnen betalen, krijgen ze honger. Als mensen honger krijgen, worden ze ontevreden. En degene die het dan moeten ontgelden zijn vooral de regenten en de stadhouder. De regenten leidden het land slecht, dachten alleen aan hun eigen belang. Nou, het ging economisch niet zo goed, dus dat belang was ook niet zo groot. Maar ze probeerden nog van alles uit te halen wat voor hun het beste was. En ze richtten zich ook op de stadhouder, want die begon zich steeds meer, net zoals de andere koningen in Europa, de andere machthebbers in Europa, begon zich steeds meer als een koning te gedragen. Bedenk, dit is nog altijd de tijd van het absolutisme. En hij vond zichzelf, ook omdat zijn familie natuurlijk al bijna 200 jaar op de troon zat, of op de troon, stadhouder was in de Republiek, ging hij zich ook steeds meer als een koning gedragen. En dat waren de belangrijkste oorzaken eigenlijk die de emmer van de Patriottenopstand vulden. Nou, wie waren die patriotten dan eigenlijk? Een patriot is een goede vaderlander. Je ziet hier een plaatje van ze. Iemand die opkomt voor voor het land, die het land wil besturen. Maar het was eigenlijk voor een groot deel, net als het in Frankrijk was, was het de burgerij, de bourgeoisie. Al had je in de Republiek niet echt een hele grote... duidelijke standen samenleving. Het waren wel de rijkere burgers die zich gingen organiseren tegen de macht van de regenten en de stadhouder. En uiteraard ook hier weer geïnspireerd door de verlichting, door de ideeën van de verlichting. De macht moest bij het volk komen te liggen, er moesten grondrechten komen. En om in elk geval hun eigen rechten te verdedigen, gingen deze patriotten zich organiseren in schutterijen. Schutterij was een soort stadslegertje. En zij gingen oefenen met, zoals je hier ziet, met het paraden lopen, met schieten. Om ervoor te zorgen dat mocht er iets gebeuren aan revolutie, dat zij klaar waren voor die overname. Dat zij zichzelf konden verdedigen. Nou, als op een gegeven moment door de stadsbesturen en de stadhouder uiteindelijk deze schutterijen voor een deel verboden worden, worden de patriotten boos en kiezen ze en proberen ze in verschillende steden macht over te nemen. Onder andere Den Haag, maar ook Utrecht zijn snel onder de heerschappij van de patriotten. De stadhouder moet zich terugtrekken naar Nijmegen. Hij wordt verdreven uit Den Haag. Maar zijn vrouw, Wilhelmina van Pruisen, die pikt dat eigenlijk niet. Die bedenkt op een goede dag dat zij met de koets naar Den Haag rijdt om de Staten-Generaal van Holland ervan te overtuigen dat zij de stadhouder weer moeten toelaten. Want immers, dit kon natuurlijk zo niet. Wilhelmina van Pruisen heet niet voor niets Wilhelmina van Pruisen, want zij kwam uit Pruisen. Maar zij wordt bij Goejan Verwellesluis, het tegenwoordige Goverwelle, wordt zij tegengehouden door de patriotten. En zij wordt in een kaasboerderij neergezet tussen, niet de meest chique plek voor een vrouw van adel. En wordt uiteindelijk weer teruggestuurd. En dat zint haar niet. De manier waarop zij behandeld wordt, dat zint haar niet. Zij schrijft een brief naar haar broer, Frederik II van Pruisen als koning. En hij herstelt met een groot leger de orde weer in de republiek. Veel patriotten vluchten naar Frankrijk, waar er veel ruimte was voor dat soort ideeën. Maar in Nederland was de tijd nog niet rijp voor revolutie. Maar dit is wel een eerste poging. Dan maken we even een sprongetje naar 1795. Als de Franse revolutie ondertussen is uitgebroken. Is het ineens wel mogelijk om Nederland een beetje die revolutie in te helpen. Met de hulp van de Fransen wordt de republiek eigenlijk heel snel verslagen. De regenten en de stadhouder wordt verdreven. Willem V vlucht naar Engeland. En vervolgens, vanaf dit moment, 1795, spreken we ook niet meer over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. We spreken over de Bataafse Republiek. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat is vanaf dat moment een eenheidsstaat. Het is niet meer zoals vroeger dat de verschillende gewesten, de verschillende provincies, allemaal nog hun eigen regels en dergelijke hadden. Er werd nu naar gestreefd om van de republiek een eenheidsstaat te maken. En in 1798 wordt dat ook vastgelegd in de grondwet voor de republiek. Er komen grondrechten voor alle burgers. De privileges voor de eerste en tweede stand worden afgeschaft. Nou was dat niet heel erg sterk aanwezig in de republiek, maar toch. Er kwam meer inspraak in het bestuur voor mannen. De republiek werd een eenheidsstaat. En dat betekende dat de wetten in het hele land hetzelfde werden. Dus niet meer van gewest tot gewest verschillend. En er kwam een nationaal belastingstelsel. En dat werd vastgelegd in de grondwet. De eerste grondwet van Nederland, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. De eerste echte grondwet. Nou, zoals je weet gebeurt er in Frankrijk ondertussen alweer een heleboel. In 1799 neemt Napoleon de macht over. En wordt eigenlijk een soort van alleenheerser. Maar dan wel weer met allerlei verlichtingsideeën. En in 1806...
Nou, en daar wil ik het wel even bij laten. Omdat we toch zoiets hebben dat we natuurlijk nu zien. Dat de grondwet de eerste is die zeg maar opkomt. En zeg maar één wet voor het gehele Bataafse volk, of althans eigenlijk voor de burgers wordt gemaakt. En dat staat dus ook zo in die video van YouTube. Die video heet Bataafse Revolutie. Ik zou zeggen, kijk er nog eens een keer naar. Dan kun je de laatste gedeelte nog horen. Maar ik wilde in ieder geval dat jullie heel in het kort een uitleg konden krijgen van hoe de Bataafse Republiek eigenlijk tot stand is gekomen. En je kunt dus natuurlijk zelf ook het een en ander opzoeken. Mijn tijd zit er helaas op. Dus ja, ik kan niet veel meer gaan brengen. Maar ik wil volgende week wil ik even wat definities op gaan zoeken.